Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent bij het programma waarin we het nieuws bespreken met opkomende opiniemakers om je ochtend even te breken. En nieuws dat zojuist binnenkomt, direct even om mee te nemen. Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg die kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet, meldt Tennet. Ook kunnen een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten, meldt het energiebedrijf. Sinds juni was dat niet meer mogelijk, omdat het hoogspanningsnet vol zat. Maar ja, door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen heeft Tennet nu zo'n 1700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Staat gelijk aan 9 keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch bijvoorbeeld, of 10 keer als dat van Maastricht. Dus bedrijven daar kunnen in ieder geval weer aangesloten worden. Even dat terzijde, vanaf 11:30 praat ik over het overlijden van Queen Elizabeth met het panel. Ook over de energieplannen van de Europese Commissie waar vandaag over gesproken wordt. En dat panel dat bestaat uit Tom Scheepstra, beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen, Tom.
Goedemorgen.
Ja, want op afstand, want we gaan het wat betreft het breekijzer, hoorde je net al natuurlijk voor het nieuws over de staking hebben van vandaag van de NS. En jij bent een van de slachtoffers daarvan, hè?
Ja, helaas, het lukt me niet om naar Amsterdam te komen. Nee. Maar gelukkig kan het ook op afstand.
Precies, daarom. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, en Jeroen Krupp van ChristenUnie, de jongere club is dat natuurlijk, van de ChristenUnie, Perspectief, is ook even van afstand, hè?
Ja, goedemorgen. Ja, ik sta op dit moment in de metro richting de BNR-studio. Ja, het is een beetje gedoe.
Ja, nou, precies. Is er vertraging of ben je gewoon te laat vertrokken?
Nee, er is vertraging.
Oh,
ik ben net vertrokken, maar ja, het is gedoe.
Niet gestaakt, in ieder geval vertraagd. Jij komt ergens binnen nu en een paar minuten kom je binnenlopen. En tot dan horen we je even van afstand.
Tot dan.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, en dat heeft dus te maken met de staking bij de NS. Het treinverkeer ligt opnieuw plat vandaag. De NS had de laatste weken al te maken natuurlijk met de estafettestakingen van de bonden die meer geld willen en betere arbeidsvoorwaarden. En dus kwam de NS-directie afgelopen dinsdag met een nieuw bod. Personeel zou per 1 juli dus een met terugwerkende kracht 5% erbij krijgen. En vanaf 1 januari volgend jaar ook nog eens 2,5%. Maar nee, zeiden de bonden. Ze willen meer en daarmee bedoelen ze dan ook vooral toezeggingen op het gebied van werkdruk en het ziekteverzuim binnen de NS. Maar ja, tijdens het praten gaan ze dus wel staken. En dat zien we vandaag en dat zien we waarschijnlijk ook volgende week. Ons breekijzer, de vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Bel 020-468-4x0 om je mening erover te geven. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Denk je, ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Het is een prima bod, of in ieder geval een basis om over te praten. Waarom moet er dan gestaakt worden? En waarom moet je dan eigenlijk de rest van het land de dupe laten worden? Of zeg je, nee, oneens, het zijn heftige tijden met die hoge inflatie. Ze mogen best meer vragen. En daarom wil ik eigenlijk ook wel een dagje thuiswerken om ze te steunen. 020-468-4x0. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Ook bij mij is Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht aan de UvA, gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht, waaronder dus stakingen vallen. Goedemorgen, meneer Jansen.
Goedemorgen.
Ja, allereerst mag u uw mening geven over het breekijzer. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Eens of oneens?
Oneens.
En waarom?
Nou kijk, in de eerste plaats, ik ben jurist, hè, dus, en het is uitoefenen van een grondrecht, staken.
Ja.
En als je niet staakt, dan is het collectief overleg stelt niet zo heel veel voor. Dus in die zin ben ik altijd blij als er weer gestaakt wordt. Dan laten we zien dat het collectief overleg in Nederland er ook nog wel toe doet. Ja, en dan is het uiteindelijk de uitoefening van grondrechten. Net als dat er een vrijheid van meningsuiting en meningsuiting is. En je mag zeggen wat je vindt. En dan moet je ook kunnen staken als je dat vindt. En dan hebben we een rechter die daar eventueel iets over kan zeggen. Dus ik ben de laatste die zal zeggen, dat moet je wel of niet doen. Denk ik dan dat het de draagvlak verliest? Nee, want eigenlijk precies wat je net ook zegt. Dat ik denk dat iedereen wel voelt dat, dat het pijn doet in de portemonnee, zeg maar. Mm-hmm. En dat er misschien wel wat moet gebeuren in de lonen. En dat wordt al heel lang geroepen. Al 30 jaar zeggen we, of zie je dat eigenlijk contractlonen onvoldoende meestijgen. Dus steeds meer van de verdiende euro gaat niet naar de factor arbeid. En dan, zou je. Vroeger was er dus treinstakingen, allemaal mopperende gezichten op het station. En inmiddels hebben we één ding in elk geval geleerd van corona, en dat is dat we supergoed kunnen thuiswerken.
Ja, nou, we gaan zo meteen even verder praten over de details ervan. Bijvoorbeeld, is dit ook niet gewoon goede PR voor de vakbond, omdat ze nu in deze tijden wat meer voor elkaar kunnen krijgen? Of wanneer is dan het moment om te stoppen met staken en te gaan praten? En ja, hoe zit het met al die andere bedrijven waar ze geen vakbond gespecialiseerd in de sector hebben? Eerst even naar ons panel. Tom, eens of oneens met de breekijzer?
Ja, oneens. Hoe vervelend ik het ook vind. Want zonder de staking was de nieuwe botten natuurlijk niet gekomen. En dan zou ik 3 korte punten willen noemen. Kijk, voor de NS is dit natuurlijk heel vervelend, omdat ze nu juist na corona meer mensen weer in die trein wilden krijgen. Maar tweede punt, ik maak ook gelijk een koppeling met Schiphol. Met de schoonmakers daar, we hebben wel heel erg lang gedacht in termen van winst en continu groei. Dat is ook een beetje dat derde punt. Misschien moeten we een brede discussie van wat is haalbaar. En in plaats van groei, misschien maar erkennen dat we minder treinen moeten gaan rijden. Maar dan wel met een betere werkdruk voor de medewerkers van NS.
Ja, maar toch, je zegt inderdaad van, ja, er is een beter bod gekomen door de staking. Maar op het moment dat er dan zo'n beter bod ligt, het is echt best wel een stevig bod dat er is neergelegd, is het dan ook niet goed om juist dan om tafel te gaan? En frustreer je de onderhandeling niet door weer wat stakingen te houden en aan te kondigen?
Nou, daar ben ik het wel mee eens. Dus de stakingen voor volgende week, daar zou ik het wel fair vinden als daar al een soort slag om de arm wordt gehouden. Van stel dat ook vandaag dat besprekingen weer goed gaan, dat die van volgende week dan niet per se doorgaan. Maar ik denk dat als je de grote staking van vandaag al bij voorbaat had gezegd van nou, die doen we niet. Dan gaat het ook ten koste van je onderhandelingspositie.
Ja. We gaan zo meteen even naar Nathan, want die komt bijna de studio ingelopen. Je kan ondertussen bellen 020-468-4x0. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Je mag natuurlijk ook bellen als je zelf bij het spoor werkt, of bij de NS, of ook bij een vakbond. Die willen natuurlijk ook graag horen. We proberen ze de hele week al een beetje aan de telefoon te krijgen bij BNR, maar ze zijn, denk ik, te druk met onderhandelen om hem op te nemen, of ons in ieder geval op de radio te woord te staan, ook al gebeurt dat af en toe wel. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Kees. Nou, ik weet niet of de vakbonden te druk zijn met onderhandelen, want vooralsnog gaan ze weer staken. Dus in dat opzicht. Maar goed, ik denk dat ze daarmee ook wel een beetje hun hand over spelen. Ik ben het dus eens met de stelling. Kijk, ik ken weinig werkgevers die in eerste instantie met terugwerkende kracht 5% loonsverhoging bieden en dan voor het volgend jaar was 2,5% beloven. Ik kom zelf uit een productieomgeving, zeg maar, waar ik in de afgelopen 10, 15 jaar niet echt significant loonsverhoging heb gehad. Je kan op een gegeven moment kiezen of dat je heel hard gaat onderhandelen totdat een bedrijfstak omvalt, of totdat het ten koste gaat van de kwaliteit van je arbeid of je dienstverlening. Of je doet gewoon even rustig mee en zorgt dat alles een beetje blijft draaien. De vakbonden die hebben natuurlijk al meer kapot gemaakt in onze samenleving. In de jaren 80 waren het diezelfde vakbonden die er verantwoordelijk voor waren dat de pensioenfondsen, waar toen heel veel geld in zat, uitgehold werden. En diezelfde vakbondsleden die gaan dadelijk met pensioenen, die gaan dadelijk weer lopen klagen dat er te weinig geld beschikbaar is voor hun pensioentje. Omdat de pensioenfondsen geen dekkingsgraad in orde hebben. Dat Jan, is toch aan hun eigen organisatie te danken.
Ja, dankjewel voor jouw mening. Ga even naar meneer Huygens. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens met de stelling?
Dat weet ik niet. En ik zal zeggen waarom. Of de bonden zich overspelen, dat weet ik gewoon niet. Wat ik wel weet is dat er eerst behoorlijk moet worden overlegd. En als het nergens op lijkt, dan denk ik dat ze kunnen staken. Dat is een recht. Maar waar blijft nou de overheid? Ik bedoel, als de Schiphol wat nodig heeft, die krijgt zo geld. En als de boeren, of de zorg, of de vluchtelingen, nou, je kan praten wat je wil. Dus moet eerst eens dat ze allemaal een beetje rechtvaardig worden behandeld. En niet omkijken naar de andere kant als hun iets niet zint.
Ook omdat de NS natuurlijk deels in handen is van de overheid.
Ja, zeker. Maar goed, kijk, iedereen heeft een betere woordvoerder bonden of niet. Die hebben ze ook wel, geloof ik. Maar dat ze een nationaal bedrijf gewoon weg laten zakken omdat ze daar niet naar luisteren, nou, dat is eigenlijk een schande. En als het vluchtverkeer tipt, nou, die hoeven dan niet te staken, want die krijgen gewoon geld onderhand. Ik noem maar een voorbeeldje.
Dat lijkt me duidelijk, meneer Huygens. Dank u wel voor uw mening. Nog even naar Jelle. Heeft ook gebeld. 020-468-4x0. Jelle, goedemorgen.
Goedemorgen, met Jelle inderdaad.
Jij, ben je het eens of oneens met het breekijzer?
Nou, heel eerlijk gezegd, het kom ik net pas in erbij. En ik weet niet wat het is. Maar
nou, dat is de vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Dan hebben we het vooral over de vakbonden rondom het spoorpersoneel.
Nou, daar gaat ook precies mijn punt over. Want het gaat altijd over het spoor en nooit over het steekvervoer.
Ja, die staken ook natuurlijk vandaag.
Die staken ook vandaag, ja. De streekvervoer en het stadsvervoer rijdt ook gedeeltelijk niet. En daar hoor je niemand over. Het gaat altijd over die 5% van de NS en de 2,5% die ze er nog bij opkrijgen. Maar het gaat nooit over het streekvervoer wat nog tot dusver helemaal niks krijgt.
Nee, je vindt dat daar eigenlijk ook een veel beter bod voor op tafel had moeten liggen. Maar stel dat daar ook nu een bod voor komt. Vind je dan dat ze moeten stoppen met staken of door moeten gaan met staken totdat ze het helemaal eens zijn?
Ja, nou, helemaal eens word je het in dit land natuurlijk nooit. Dus een beetje polderen, dat mag altijd.
Maar moet er tijdens het polderen gestaakt worden?
Nou, het ligt aan het bod wat er ligt. Als het hetzelfde bod is wat bij de NS ligt, dan zou ik zeggen, ga lekker rijden.
Ga precies en spreken. Nou, bij deze heb je het opgenomen voor het bussen en het streekvervoer. Dankjewel voor jouw reactie, Jelle. Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Gaan we even terug naar Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA, die ook is gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht, waaronder stakingen dus. En ik zei het net al, wanneer is nou het punt om om tafel te gaan en te stoppen met staken?
Ja, dat bepaalt de vakbond zelf. Vroeger hadden we wel in het recht, in het Nederlands recht, waar we een beetje bijzonder in, zei de Hoge Raad, ja, je moet dat stakingswapen echt als een soort ultimum remedium inzetten. Hè. En alleen als praten echt niet meer lukt, dan moet je staken. En dat betekent dat je ook echt om tafel moet gaan zitten. En dat is wel van tafel gegaan omdat de Hoge Raad in 2014 omging en zei, ja, dat is eigenlijk een toets die niet in lijn is met internationale normen. De vakbond bepaalt het gewoon uiteindelijk, wanneer het moment daar is om te gaan staken. En dat mag dus ook op het moment dat je onderhandelt. En sterker, je hoeft niet eens te onderhandelen op het moment dat je als vakbond al ziet, dit heeft geen enkele zin, wij gaan gewoon meteen al actie voeren. Dan mag dat juridisch. Dus in die zin hoeft dat niet. Het is een beetje dat Nederlandse gedoe altijd. Hè. Eerst een beetje praten en dan, als we er niet uitkomen, dan staken. Hè. Dat,
ja, maar gaat het nu niet andersom? Want inderdaad, ze kwamen er niet uit. Toen is er gestaakt en toen vervolgens kwam NS met hand in eigen boezem ook excuses van we hadden inderdaad eerder moeten reageren. Snapt u dan ook dat het gek kan voelen dat mensen horen, ja, er ligt een goed bod op tafel, waarom ga je nu niet gewoon weer even praten?
Of dat gek kan voelen, vind ik moeilijk te zeggen. En dat komt misschien omdat ik hier vroeger advocaat was. En als je in de advocatuur onderhandelt, dan dreig je ook constant op de achtergrond met allerlei procedures. Okay. Zo gaat dat. En dat is eigenlijk wat dit ook is. Hè? Dus je onderhandelt, maar wel een beetje met de druk op de ketel. En dat is toch soms een hele effectieve manier om de druk erop te houden. En dan kan dat werken.
Ja, is het zo dat we nu ook in een betere tijd zitten wat betreft staken? Dat je veel meer klaar kan spelen bij werkgevers als je nu gaat staken?
Ik weet niet precies. Ja, weet je, uiteindelijk blijkt wel dat de macht van de vakbonden de afgelopen jaren, 30 jaar, echt is afgenomen. En staken is wat dat betreft in Nederland toch wel nog steeds een beetje bijzonder als je kijkt naar onze omringende landen. En eigenlijk zou je willen dat er veel vaker gestaakt wordt, want dan laat in elk geval vakbonden zien dat die macht er is en dat er ook een voldoende machtsevenwicht is. En in die zin, ja, ergens ben ik altijd wel een beetje blij als er gestaakt wordt, want dan krijg je toch het gevoel dat er ook daadwerkelijk reëel overleg is. En kijk, dat lijkt dan veel, hè, 5% loonsverhoging, maar De inflatie ging de afgelopen maanden naar 10%. Dus wat is dan nog 5% ten opzichte van die 10% minder koopkracht? En dus je moet wegblijven bij oordelen over de materiële inhoud van de staking. Omdat je dat toch vanuit als buitenstaander moeilijk kan bekijken. En dat is daar, en dat doen rechters ook niet. Hè. Die kijken niet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van stakingen naar wat is nou precies de inzet. En nou, 5% is toch best een hele hoop. En dat is toch een moeilijk vlak waar je dan op terechtkomt. Dus daar moet je een beetje van wegblijven.
Nu zeg je ook van de afgelopen jaren zien we ook dat er ook veel leden weglopen bij de vakbonden. Of in ieder geval, er komen niet veel nieuwe jonge leden bij. Je kan ook zeggen, is dit doorblijven staken? Want de afgelopen tijd is er op meerdere gebieden gestaakt. Dat heeft succes opgeleverd. Is dit ook niet een soort van hele grote marketingcampagne van de vakbonden om te laten zien, kijk eens, we doen er toe. Want op het moment dat ze het nu niet laten zien, dan hebben ze straks niet genoeg leden om die staking überhaupt te betalen.
Ja, nou, in zekere zin werkt dat ook wel zo. Je hebt bij vakbonden is altijd het idee of we gaan proberen in Den Haag onze macht uit te oefenen en proberen we in beleid te beïnvloeden, wet en regelgeving te beïnvloeden. En op het moment dat vakbonden voelen dat er in Den Haag weinig te halen is, dan zul je het ergens anders moeten doen. En dat kan de cao-tafel zijn. Ja, je kunt het ook allebei proberen. Maar je ziet nu wel dat het gevoel is, ja, als er in Den Haag niet zoveel te halen is, dan gaan we het gewoon aan de cao-tafels doen. En die noodzaak is er ook wel ook echt. Hè? Ik bedoel, als je dan, er zijn mensen die dreigen hun afgesloten te worden omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat is ook nog wel wat. Dus er staat ook wel op het spel. Het is niet alleen maar marketing. Dat klinkt mij iets te.
Nee, maar
dan doen we denk ik de vakbeweging tekort.
Ja, maar de vakbewegingen profiteren hier toch wel van. Op dit moment. Ze komen veel aan de aandacht krijgen. Mogen hun mening geven. Hebben succes met hun stakingen.
Moeten we maar zien of dat uiteindelijk ook leidt tot meer leden. In het verleden is gebleken dat de grootste ledenaanwas was eigenlijk altijd op het moment dat het economisch goed gaat. Gek genoeg.
Okay, dus en juist niet op deze slechte tijd.
Nee, terwijl je dat wel denkt. Maar dat gebeurt dan eigenlijk niet. En die daling van die leden, dat is zo heel lang gaande. En ik weet niet of dit nou. Kijk, uiteindelijk moet er een soort besef komen bij werkenden dat je, als je echt een vuist wil maken, dat je dat toch met elkaar moet doen. En ja.
Maar kan dat ook zonder de vakbond? Want er zijn ook veel ondernemingsraden die dan bijvoorbeeld ook cao-onderhandelingen voor elkaar spelen. En niet elke sector heeft een eigen vakbond, toch?
Dat noem je dan niet een cao, maar dat is dan gewoon een arbeidsvoorwaardenregeling. Een ondernemingsraad gaat geen staking uitoefenen, geen uitroepen. Nee. Een ondernemingsraad is onderdeel van de onderneming. Mm-hmm. Dus dat is altijd een beetje gek. Maar je kan wel wilde staking organiseren, hè, zonder vakbond. Hè. Gewoon, dat zag die postbezorgers bij PostNL die dan allemaal hun bussen voor de poort zetten en zo, ongeorganiseerd. Dan wordt er chaos. Dat mag op zich ook. Dat recht komt ook ongeorganiseerd.
Hebben de vakbonden eigenlijk, want op het moment dat je een wilde staking doet, dan kost het jezelf geld. Ja, maar vakbonden die hebben zo'n potje waar je dan uit betaald kan worden tijdens zo'n stakingsdag. Hebben de vakbonden
de leden, voor de leden.
Ja, voor de leden alleen. Ja. Maar hebben die genoeg geld om hier lang mee door te gaan? Weet u dat?
Ja, dat zegt ze natuurlijk niet, hè. Als je inzicht geeft in hoe hoog die pot is, dan weet u even precies hoe lang je dat vol moet houden. Dus daar geeft hij geen inzicht in.
Nee, maar weet u het? Ja.
Ik weet het niet, nee.
Nee, oké. Okay. Nathan is ondertussen binnengelopen. Een van onze panelleden, Nathan Kramer, Tom Scheepstra is de andere. Nathan, je hebt aan de telefoon ondertussen even meegeluisterd. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Eens of oneens?
Ja, goedemorgen allereerst. Ik heb even hard gerend. Want ik ben zelf nu door het OV een beetje gehinderd geweest. Ik ben het ten dele oneens met het breekijzer. Ik kan me vinden in een hoop punten die Tom ook noemde van de situatie nu in het OV is ook al wel langer echt schrijnend met structureel te lage lonen en lonen die ook niet meeveren met de inflatie. Anderzijds denk ik wel van ja, het is wel erg demotiverend voor treinreizigers als dit doorgaat. Het is helaas denk ik wel nodig om als middel te gebruiken. Maar het geeft niet echt een signaal af van vertrouwen in een semi-overheidsdienst. En dat is jammer.
Ja. Nee, maar vind je dan ook niet dat nu er zo'n bod ligt... we hoorden net al iemand die het voor het streekvervoer opnam, een beller... en die zei, ja, weet je, als er zo'n bod bij het streekvervoer komt... dan gaan ze wel praten, als het ware. Willen ze nu echt niet het onderste uit de kan?
Ja, nou ja, het gaat ver. En ik zag wel, het bod dat er nu ligt is ook al wel veel. Maar het is net, volgens mij was het een loonstijging van... ik dacht 4% of zo.
Ja, 5% inderdaad. En dan 2,5% erbij nog eens.
Maar ja, als je kijkt, 5% op een inflatie van 12% nu... ja, dat verdampt best wel snel. En dat zou zonde zijn als die moeite gewoon direct aan de deur uitgaat. Dus daar zit hem nu het crux. En het is lastig, maar ik denk wel, ik merk wel vanuit de NS... dat er nu wel echt een goede richting op wordt gegaan. Dat die onderhandelingen ook echt wel ergens komen.
Maar Tom, op het moment dat we die 12% gaan geven... Dan kan je ook een loonprijsspiraal creëren. Want dan, ja, als je de inflatie vastzet in de lonen, ja, dan staat die ook vast. Dan kunnen we niet meer terug. Bij lonen is het niet zo als de inflatie dan daalt, dat je dan weer zegt, nou lever maar weer wat in natuurlijk.
Nee, dus ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Hè? Een 12% volledige compensatie van de inflatie, dat lijkt mij niet mogelijk. Maar daarom moet er gekeken worden naar twee dingen. Het ene is, met welke maatregelen gaat de regering naar Prinsjesdag concreet komen? Die voor iedereen dan gaan tellen. Dus niet alleen mensen van de NS. En het tweede is, naast de financiën, ook die werkdruk... waar zoveel mensen last van hebben. En daardoor ook met medische klachten uitvallen... Ook daar zal naar gekeken moeten worden. Dus ja, naast dat financiële, ook die werkdruk.
Ik zie een reactie van John binnenkomen. Die heeft gebeld. 020-468-4x0. John, wat is jouw aanmerking op ons breekijzer?
Ja, ik ben het in principe eens met de stelling. Want ik vermoed, als dit vakbonden bereiken, wat ze, de doelstelling die ze willen... dan wordt het vervolgens weer doorberekend in de prijs voor de burgers. Dus... elke staking en elke loonsverhoging die, of het nou bij Schiphol is of bij de NS of welke instantie ook, aan het eind van het liedje gaat het gewoon weer doorbrekend worden aan de klanten en aan de personen die er gebruik van maken. Dus het is meer een structureel iets dat in de overheid over het brede vlak moet trekken. Dus niet alleen bij de NS, maar echt structureel over alle arbeidsinkomens. Want het verschil is gewoon te hoog. En 12% is natuurlijk een onrealistische doelstelling. Want wat de vorige spreker ook zegt... op het moment dat de inflatie weer gaat dalen... gaat het salaris van die personen niet mee dalen.
John, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga die even voorleggen aan Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht. Meneer Jansen, wat John zegt, dit zou kunnen, dit zou de NS dan moeten doorberekenen. Dus de kaartjes...
Waarom zouden ze dat moeten doorberekenen?
Nou, op zich, ik heb de NS al eerder gesproken vanuit ons middagprogramma, de Daily Move. En die zeiden wel van dat ze nu juist ook vanwege het personeelstekort, maar ook omdat de reiscapaciteit niet weer op 100% is van voor corona, dat ze sommige trajecten bijvoorbeeld, die niet rendabel genoeg zijn, alweer niet kunnen laten rijden. Dus, en dat zonder staatssteun, dan maken ze geen zwarte cijfers, om het maar, om het maar zo te zeggen.
In 2019 maakten ze 215 miljoen winst. En was er ook weinig ruimte voor loonsverhogingen. Mm-hmm. Dus er is kennelijk toch wel wat ruimte. Maar... en er wordt altijd gezegd, die loonprijsspiraal... in de jaren 80 was dat zo, ademde alle CEO's eigenlijk automatisch mee met de inflatie. Dat is losgelaten. En vervolgens wat we hebben gezien is dat loon eigenlijk helemaal niet meer meeademen. En er is altijd wel een reden om niet te betalen. Mm-hmm. In België is er automatische loonindicatie. Hè, of loon, die lonen ademen automatisch mee met de inflatie. En... ik bedoel, het is niet zo dat België het heel slecht doet of zo. Hè? Er zijn economen die zeggen, ja, die verhoging van die lonen moet oppassen leidt tot loonprijsspiraal. Maar er zijn er net zoveel die zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. En het heeft ook te maken namelijk met het feit of die lonen in verhouding staan tot de arbeidsproductiviteit. En als dat niet zo is, en ik denk dat dat zo is, want de lonen zijn in Nederland echt een beetje achtergebleven. Ben je eigenlijk voorlopig eerst maar eens aan het inhalen. Dus de vraag is of het wel realistisch is om aan te nemen dat zonder meer de prijzen zullen verhogen, hoger zullen worden op het moment dat de lonen stijgen. En daarvan zouden we misschien alleen kunnen spreken als we over de hele linie een automatische inflatiecorrectie in de lonen hebben. Nou, dat hebben we totaal niet, want er zijn maar een aantal cao's die dat hebben. Ja, maar de meeste hebben dat helemaal niet.
Precies, laten we daar ook mee afsluiten. Want deze week hoorden we inderdaad ook werkgevers zeggen, bij Monde, onder andere van de AWVN, die zei, nou, misschien moet er nagedacht worden over het loslaten van die inflatiecorrectie in de cao's. Is dat in deze tijd een verstandige keuze, of zegt u nee, dat kan eigenlijk nog steeds prima?
Nee, ja, dat is zo'n reflex van veel werkgevers. Weet je, als er inflatie laag is, dan is er geen reden om de loon te verhogen, want dan is de inflatie laag. En nu is dan de inflatie hoog. En dan wordt eigenlijk al gezegd, ja, moeten we oppassen voor het aanpassen van de lonen, want dan komen we in een loonprijsspiraal. En zo is er altijd wel een reden om de lonen niet te verhogen. Het is het, weet je, dat is die beetje werkgeversretoriek, zoals je die ook bij vakbonden hebt en werknemersretoriek. Dus je moet er ook een beetje doorheen zien te prikken. En uiteindelijk blijf ik dus ook een beetje weg uit het beoordelen van de inzet van onderhandelingen en de inzet van staking, om te zeggen, ja, je overspeelt je hand. Je kunt het gewoon niet zo goed beoordelen als je daar niet middenin zit. En uiteindelijk vind ik dus, ja, hebben we een grondrecht, het recht op staken, het recht op collectief onderhandelen. Dat moet je gewoon vooral de ruimte geven. En dan krijg je volgens mij de meest optimale resultaten. En die vakbonden, die zijn ook niet gek, hè? Ik bedoel, daar werken natuurlijk ook economen en juristen die precies wel weten, inschattingen kunnen maken wat de gevolgen zullen zijn voor werkgelegenheid en voor de lange termijnen in plaats van de korte termijn binnenhalen. Dus ik heb daar op zich altijd wel vertrouwen in. En NS, daar zitten ook verstandige mensen. Dus uiteindelijk komen ze er wel uit. Het is gewoon een spel wat gespeeld moet worden. Ja.
Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht aan de UvA, gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht, waaronder dus stakingen. Dank u wel. Als we naar Instagram kijken, naar onze poll, dan zien we dat op het breekijzer de vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. 52% is het oneens. Het is bijna 50-50. Maar in ieder geval dus iets meer dan de helft neemt het op voor de bonden. Zometeen praten we verder over Queen Elizabeth en over de energieplannen van de Europese Commissie.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij breken nog eventjes het nieuws van vandaag tot 12 uur met twee panelleden. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid, op afstand vanwege de stakingen. Want je woont ook in het oosten van het land, toch?
Nee, ik woon nu in Den Haag.
Oh, je bent verhuisd.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik woonde in Meppel, in Drenthe, maar nu sinds een paar maanden in Den Haag.
Kijk, ja, dat snap ik wel, vanwege jouw nieuwe functie natuurlijk. Nathan Kramer is bestuurslid van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. En jij hebt een bus, een trein gelopen, gepakt om hier te komen. Of nee, een bus, een metro.
Maar dan moest ik ook weer overstappen en allerlei gedoe.
Ja, het is echt, maar je hebt het uiteindelijk gered. Hoe lang was de reistijd nu? Vanuit Haarlem is het volgens mij.
De kwart overweg, dus normaal bij een uur.
Om een uur, ha, dat is nog te doen. Dus jij wordt ook geraakt door de staking.
Ja.
Het is iets over 11:30 en dan weet je het. Het Media Weekoverzicht. Ja, deze week begon in Groot-Brittannië en eindigde in Groot-Brittannië.
The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326.
Ja, Liz Truss werd daarmee de winnaar en dus de nieuwe premier van Engeland. Truss kwam, Staghouwer ging.
Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen?
Ja, misschien ben je niet de juiste persoon als je na 9 maanden je functietitel nog steeds niet weet. Maar in ieder geval, hij vond in ieder geval dat hij zelf niet de juiste persoon was. De ChristenUnie gaat nu op zoek naar een vervanger. Carola Schouten vult de functie nu tijdelijk in. Terug naar Engeland, waar vertrekkend premier Boris Johnson zijn slotwoorden zei.
Thank you. Thank you. Well. Well, this is it, folks.
En zijn afscheidsspeech hield hij natuurlijk op zijn typische eigen manier.
Let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific.
Nou, Liz Truss mocht ook speechen.
As Prime Minister, I will pursue 3 early priorities.
Ja, 3 punten dus.
By delivering on the economy, on energy and on the NHS, we will put our nation on the path to long-term success.
Ja, de reacties waren op haar speech dat het toch wel wat robotesk was. Maar ja, wat wil je als je moet concurreren met een raket die dan weer neerknalt in de stille oceaan? Terug naar eigen land, waar het ging om de economie en om de energie. Het CBS bracht cijfers naar buiten over de inflatie en die heeft een recordhoogte bereikt, namelijk 12%. En dat komt dan weer vooral door de energieprijzen, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS.
De energie was in de afgelopen maand 150% duurder dan vorig jaar. Dus dat is echt een enorme klapper. Die stijging van de inflatie die is zo'n beetje voor de volle map te danken aan de hogere energieprijs.
Nou, ondertussen kondigde de ECB dan weer aan iets te doen tegen die inflatie.
We raised the three key ECB interest rates by 75 basis points today and expect to raise interest rates further.
En dan weer terug naar energie, want onze gasopslagen zijn nu officieel sinds deze week voor 80% gevuld voor komende winter. Minister Jetten.
Er zijn op dit moment natuurlijk twee typen zorgen. Hè. Hebben we fysiek voldoende gas op voorraad om de winter door te komen? Daarvan is het antwoord nu ja, dat hebben we. Zeker voor de beschermde gebruikers, hè. Dat zijn huishoudens, ziekenhuizen, scholen. Daar hebben we ruim voldoende gas op voorraad om ook bij een koude winter goed het jaar door te komen.
Nou ja, zoals ik al zei, het nieuws begon met Groot-Brittannië en eindigde met Groot-Brittannië.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
De nieuwe premier heeft ook al gereageerd.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her.
Ja, vanavond speecht King Charles III dan weer. En de BBC blikt al sinds gistermiddag terug op haar heerschappij. Maar in een van die video's viel me toch wat op. Want zo klonk haar kroning in 1953. En let vooral op de muziek die gespeeld wordt nadat je hoera, hoera, hoera hoort. Ja, wacht even. Die muziek kennen we toch van... Ik weet dat ze sinds 1953 in de Champions League van de Koninklijk Huizen speelt. Maar dit is toch wel erg opvallend dat ze de Champions League tune tijdens de kroning hebben gezongen. Of ben ik een te groot voetbalfan? Nou ja, ik heb het dus even uitgezocht. Want die Champions League tune is natuurlijk pas in de jaren 90 gecomponeerd. Maar wat blijkt, die is dus gewoon gejat van Zodak the Priest van Händel. Ja, en dat werd dan weer gezongen door het koor tijdens de kroning. Dus als je binnenkort weer Champions League kijkt, denk even aan Elizabeth. Even om daarover door te praten. Tom, ik zat gisteren jouw Instagram-stories te bekijken en toen zag ik dat je er toch wel erg mee bezig was met het overlijden van de Queen. Ben je een fan van het Britse Koningshuis?
Nou, ik haat het woord fan, maar wel Koninklijk Huisdeskundige. Daar heb ik ook bij Paleis het Loo ongeveer 10 jaar wel onderzoek naar gedaan. Dus ja, dit is historisch. Dit is hartstikke groot. 2 miljard mensen bevat de Commonwealth. Een gemeenschap van 50 landen waar Charles nu hoofd van is. Hij is ook niet alleen koning van het Verenigd Koninkrijk, maar nu ook van Canada, van Australië, van Nieuw-Zeeland. Dus ja, ook de begrafenis en de kroning, dat wordt het grootste politieke evenement van de komende tientallen jaren.
Ja, ik wil, voordat ik naar Nathan ga, even Lia van Beckhoven, onze correspondent, over Charles laten horen.
Ik denk dat het ontzettend moeilijk gaat worden voor koning Charles om de boel bij elkaar te houden, zoals de Queen dat deed.
Ja, de Queen kon dus alle rust bewaren en het land bij elkaar houden. En dat heeft vooral te maken met haar neutraliteit.
Een van de redenen waarom ze erin slaagde, omdat toch wel steeds weer verdeelde koninkrijk, constitutioneel gesproken, is omdat ze neutraal was. Niet alleen was ze ongelooflijk plechtsgetrouw, ze was vooral inderdaad neutraal en kalm en niet dramatisch. Het punt met prins Charles is dat we allemaal weten wat hij denkt. En dat we dat heel erg goed weten, omdat hij, omdat hij zijn meningen niet onder stoelen of banken stak. Dus hij moet nu wennen om dat wel te doen.
Ja, Tom, jij als kenner, denk je dat Charles het niet heel moeilijk gaat krijgen?
Ja, dat krijgt hij. Je ziet in een aantal landen waar hij dan nu ook nog koning van is, dat daar al een beweging gaande is om die landen om te vormen naar een republiek. Dus ik denk dat er steeds meer landen, hij is nu van 14 landen koning, maar zullen afvallen. Er zal ook weer discussie komen in wat grotere landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Dus hij heeft het heel moeilijk. De hoop natuurlijk, hè, is dan vooral gevestigd op kroonprins William en zijn vrouw Catherine.
Dus die eigenlijk dat, ook, maar zeg je nu, het is eigenlijk, zou goed zijn als Charles maar heel kort koning is?
Nou, kijk, hij zal korter koning zijn dan zijn moeder.
Ja, dat is een open deur.
maar ik denk dat dat ze vooral als team nu heel sterk moeten gaan opereren. Een laatste punt. Ik hoop ook dat ze echt als soort eenheid naar buiten kunnen brengen. Ook de relatie met prins Harry. Want die was natuurlijk ook niet al te goed.
Nee, die is zojuist vertrokken bij Balmoral Castle. Dus zie ik in ieder geval bij de BBC voorbij komen. Ja. Nathan, je kan je ook bedenken van is een tijd dat je een monarchie nodig hebt. Is dat eigenlijk niet voorbij?
Nou ja, kijk, het Britse Koningshuis is ook wel, het heeft wel een andere aanzien, zeker binnen het Verenigd Koninkrijk en de hele Commonwealth, omdat het ook gigantisch is, dan binnen Nederland. In Nederland, we hebben onze koning ook wel eens bijna nog steeds Prins Pils. En het heeft een heel andere aanzien en status dan de koningin van Engeland heeft gehad. En nu misschien Prins Charles, koning Charles zou hebben.
Hebben de koningshuizen nog wel genoeg een rol wat dat betreft voor de maatschappij?
Nou ja, het doel van een koningshuis binnen maatschappij is ook een soort van, we hebben hier een persoon, een hoofd, waaraan we ons kunnen vastklampen als het moeilijk wordt of ingewikkeld. En dat zag je bij de coronaperiode. In het Verenigd Koninkrijk heeft koningin Elisabeth een paar speeches gehouden over we shall be with our friends again, we shall see our family again. En dat heeft wel heel erg goed geleid tot verbondenheid binnen het land. En ja, je kan toch wel zeggen van, als je kijkt naar ons koningshuis, Willem-Alexander heeft dat niet echt gehad.
Die gingen naar Griekenland.
En ik denk wel ook van dat dit, als je kijkt symbolisch voor het Verenigd Koninkrijk, is het ook echt een rite of passage. Als in, dit is wel echt het Verenigd Koninkrijk dat ook zich heeft losgewrikt van de EU. En nu al in die turbulentie zit daarna met Boris Johnson en die hele partygate eromheen. En nu ook met Liz Truss. Ja, het is wel symbolisch voor de richting die het land helaas nu opgaat. Ja,
Tom, nog heel even tot slot naar jou. Hebben koningshuizen nog wel een functie?
Ja, absoluut. Want met 21 partijen in het parlement zou ik er niet aan moeten denken dat we voor een president moeten gaan kiezen. We hebben in Nederland hartstikke veel polarisatie. Alsjeblieft, laat er dan nog een koninklijke familie zijn die ons verbindt en bij elkaar probeert te houden en die niet politiek doel heeft.
Ja.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Ja, vandaag komen de Europese energieministers bij elkaar in Brussel om te praten over de energiecrisis. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is al met een aantal voorstellen gekomen. Het zijn best wel radicale plannen, of zo worden ze genoemd. Zo is een van de voorstellen om een prijsplafond in te stellen voor Russisch gas en een solidariteitsbijdrage te vragen van energiemaatschappijen. En bijvoorbeeld ook groene energiemaatschappijen om die tot een bepaald, een soort van aftakkingsprijs te geven. Als alle winst die erboven gemaakt wordt, moet naar de staat. Nathan, Goede plannen?
Ja, nou, ik had ze even doorgenomen. Het is sowieso fijn om te zien dat er echt wel initiatieven zijn vanuit de Europese Commissie nu hierover. Dat is echt nodig. En ik zag de plannen ook. En ook ja, de windfall tax, van als er opeens een plotselinge stijging is, dat daar de belastingafdracht op zit die groter is dan normaal. Ja,
dat je tot een bepaald bedrag mag verdienen. Alles wat je meer verdient, moet je afdragen.
Ja. Ja. Over het algemeen moet ik wel zeggen, het zijn wel echt goede voorstellen. Wat wel daarbij te noemen is van dat Nederland nu ook al wel een goede kant op gaat, maar daarbij ook al wel echt goede stappen hebben gemaakt. Als in, we zijn al wat onafhankelijk geworden van Russisch gas dan andere landen.
Dus het komt misschien te laat?
Nee, maar het is als je kijkt naar Europa breed, dan is het misschien moeilijk om het, want niet elk Europees land stond er ook voor open om het over te gaan nemen, dus dan wordt het wel wat ingewikkelder.
Denk je überhaupt dat het door iedereen wordt overgenomen? Er zitten punten bij. Bijvoorbeeld ook inderdaad dat prijsplafond voor Russisch gas, dat er überhaupt doorheen gaat komen.
Ik ben een beetje pessimistisch hierover. Ook omdat we zitten in de EU met ook Hongarije. En deze landen die zich ook wel iets wat meer een richting committeren aan Rusland, die, nou ja, laten we zeggen, niet bepaald positief is. Echter is het wel, die vijf punten die Van der Leyen had opgesteld afgelopen woensdag zijn wel echt hele goede punten waar veel landen op zich kunnen baseren en dus ook verder beleid kunnen invullen en streven. En ik denk dat al wel een heel mooi initiatief is.
Als een richtlijn. Ja. Tom, laten we even een paar punten erbij pakken. Het prijsplafond op Russisch gas. Doen of niet doen?
Heel erg laat. Want nu is Europa nog maar 9% afhankelijk van het Russisch gas. Dus ja, je kan het nu gaan doen. Ik denk dat het goed is, want geen enkele cent meer naar Rusland. Maar dit had natuurlijk maanden geleden moeten gebeuren. En je ziet dat Poetin nu alweer gaat chanteren met de graanexporten.
Ja, nou, hij zegt ook dat de kraan dichtgedraaid wordt wat betreft het gas dan. Is dat niet een naar gevolg? Ja.
Kijk, dat zit eraan te komen. Gelukkig is de gasvoorraad in Nederland, maar in heel Europa, richting die 80%. Dus dat is goed. Over die solidariteitsbijdrage, ja, ik snap het. Ik ben toch een beetje sceptisch. Want het zou natuurlijk mooi zijn als winsten van olie, gas en kolensector juist nu worden gebruikt om te gaan verduurzamen. Dus dat die winsten een hele specifieke bestemming krijgen. Ja. Om ons onafhankelijker en groener te maken.
Dat was ook een van het vierde punt wat Van der Leyen noemen, was ook juist dat er een hogere belasting kwam op die fossiele bedrijven. Dus dat werd ook al genoemd. Wat ik trouwens ook mooi vond, was het vijfde punt was dat er meer steun moet komen voor omvallende energieleveranciers. En dat hebben we nu ook gezien in Nederland, dat veel kleinere energieleveranciers soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. En dat als die omvallen, dat dan heel vaak ook weer overgaat naar de consument toe. En dat daar juist ook bescherming naar wordt geboden, dat is wel echt een goed initiatief.
Ja. Maar dan als we dan kijken, want jullie zeggen het, er komt ook een soort van inkomstenplafond op groene energie. Want er wordt er gezegd, ja, die elektriciteit via wind en zon is vaak goedkoop. En de producenten maken nu veel winst. Is dat dan een goed punt?
Nou ja, dat zijn vaak wel sectoren waar nog echt doorontwikkeling mogelijk is. Dus ja, die ontwikkeling en innovatie, die moet natuurlijk nu niet stil komen te staan. Dus als gegarandeerd kan worden dat die innovatie doorgaat, dan prima. Iedereen moet nu bijdragen. Maar als bedrijven dan gaan zeggen van ja, maar dan hebben we niks meer voor de research. Ja, dat is ook niet in ons belang.
Ja, tot slot het laatste punt, de solidariteitsbijdrage van olie, gas en kolenbedrijven die nu heel veel verdienen. Ja, dat voelt als een soort van iets vrijwilligs. Denken jullie dat dat überhaupt haalbaar is?
Nou, ik denk, het is wel als pressiemiddel kan het wel werken. Het wordt natuurlijk wel, je weet dat er heel veel weerstand hiervan gaat komen vanuit die hoek. Dat is onvermijdelijk. Maar ik denk wel, het initiatief zelf, dat het er al ligt, is al wel een grote stap.
Tom?
Nou ja, je moet voorkomen dat we nu een soort shift krijgen van winsten naar bepaalde deelkantoren en hoofdkantoren, dat het net buiten de EU gaat. Op zich eens, maar ook hier, kijk, bijvoorbeeld een Shell, de oliesector moet verduurzamen. Dus zorg ervoor dat ze een gedeelte van die winsten juist ook voor die verduurzaming kunnen doen. Nou, in plaats van dat het naar een algemene pot gaat.
Wij houden uiteraard hier op BNR vandaag in de gaten of er wat uit Europa komt en welke plannen er doorheen komen. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dank je wel. Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, is dat ook bedankt. Maandag een nieuwe BNR breekt met Connor. En die doet de vrijdagen ook even de komende 3 weken, want ik ga even lekker op vakantie. Dus in ieder geval tot maandag een nieuwe BNR breekt. En zoals elke vrijdag sluiten we af met
BNR breekt. De toon van de week.
Als je jarenlang alles onder controle hebt, dan denk je dat je succesvol bent. Het gevaar hiervan is dat dit vaak leidt tot hautain gedrag. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor een tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze werd uitgereikt aan Stefan ten Tijde. Hij is redacteur wonen en een journalist werkzaam bij het AD. Hij heeft altijd tegenstrijdige gevoelens gehad over het Nederlands systeem, hoe wij met de woningmarkt omgaan. Eigenaren van koophuizen zijn zwaar in het voordeel, omdat ze profiteren van het belastingssysteem in ons land. Hij was degene die dit aan de orde stelde als journalist. Maar dan komt er een ontluisterend interview in het AD op zaterdag. Hij bouwt namelijk zelf een huis en pakt ook de financiële voordelen van een systeem dat hij zelf veracht. Hij vindt dat hij zelf de loterij heeft gewonnen. De naam van de loterij is volgens hem het Nederlands belastingssysteem. Tijdens het schilderen voor zijn huis realiseert hij zich hoe bizar en onhoudbaar het systeem is. Het toppunt in dit interview is de quote: elk jaar betalen de huurders in Nederland de 3000 euro voordeel die ik krijg om mijn huis te verfraaien. Wat moeten alle lezers zich ongemakkelijk hierbij voelen? Zelf als een soort moraal in het systeem aanvallen en daarna volop hiervan profiteren. Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar als je dan ook nog een stuk schrijft, dan is je geloofwaardigheid volledig verdwenen. Heel wat lezers zal het ook pijn hebben gedaan dat zij als huurders door deze man als een soort losers zijn weggezet. Zij betalen mee in zijn luxe, is zijn eigen conclusie. Is er dan ook echt niemand op de eindredactie van het AD die heeft gezegd dat dit stuk nooit geplaatst had mogen worden? Een gemiste kans om dit hautaingedrag de kop in te drukken. Stefan ten Tijde heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Zijn sociale antenne heeft hem volledig in de steek gelaten en dat heeft hem nu een arrogant imago opgeleverd. Een paar weken geleden heb ik een tip gegeven om een gratis boek te bestellen. Het ging om het project De Top Kijkt Om. Politici en topambtenaren kijken terug op belangrijke beslissingen en vertellen hele interessante afwegingen hoe zij met dilemma's zijn omgegaan. Deze week kreeg ik een bericht dat het boek niet meer kan worden geleverd. Zelfs niet meer tegen betaling. Een gemiste kans van de bovenste plank. Juist in een tijd waar de afstand tot de politiek zo groot is geworden, was dit een geweldig project om meer begrip te tonen. Misschien komen we later nog een keer achter wie voor deze missen verantwoordelijk is. Ook hierin blijkt dat de overheid niet betrouwbaar te zijn. Waar heb ik dat ook weer meer gehoord? Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Je hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.